bij mijn podcast Sport ID. Ik ben Annette Gerritsen, oud-schaatster en ik maak in samenwerking met de sportmaatschappij deze podcast. Wij stellen topsporters de vraag wie zij zijn. Kennen zij zichzelf en hoe gaan ze om met tegenslag of juist met winst? Ik heb persoonlijke gesprekken met de sporters en gebruik hierbij mijn eigen ervaring. In deze aflevering interview ik Jean-Paul Montanes. Hij is Paralympisch tafeltennisser. Het uitstel van de Olympische Spelen zette zijn leven op zijn kop. Kan hij het nog wel om een jaar alles te geven? Het zorgde ervoor dat hij een zoektocht begon naar wie hij is en waarom hij doet wat hij doet. Wil hij nog wel gaan voor een Olympische plak? Hij stapte in het krachtprogramma van de sportmaatschappij samen met Sylvia Karres om dit uit te zoeken.
Ik ben Jean-Paul Montanes. Ik ben 27 jaar oud. Ik woon in Amsterdam. Ik ben Paralympisch tafeltennisser. Actief sinds 2010. En ik ben tweevoudig Europees kampioen, vice wereldkampioen en sinds oktober vorig jaar de nummer 1 van de wereld in mijn handicapklasse, de klasse heren 7. En ik ben ook geplaatst voor de Paralympische Spelen van Tokio die nu zijn uitgesteld.
Ja, dus je weet dat je mee mag strijden in Tokio. En dan krijg je eigenlijk de boodschap van nou, ik moet nog een jaar gaan wachten. Hoe is dat voor jou geweest? En eigenlijk, nou ja, ook wel die periode daarvoor, dat je echt in die onzekerheid zit. Hoe was dat voor jou?
Ja, dat was een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant hield ik de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Dus ik hield er sowieso rekening mee dat er een grote kans was dat het werd uitgesteld. En toen gebeurde dat op een gegeven moment ook. En toen dacht ik in eerste instantie van, nou dan heb ik nu wel meer de tijd om een scriptie af te ronden. Dat is dan een positief punt.
Ja, inderdaad.
Want ik was ook bezig met mijn master privaatrecht, die ik ernaast aan het doen was.
Okay.
Aan de andere kant ging ik pas later nadenken over de echte consequenties. Want ik wilde eigenlijk dat 2020 mijn laatste jaar zou worden.
Oké. Okay.
En ik wilde nog meedoen aan de Spelen en daarna misschien nog 1 of 2 afsluitende toernooien spelen. En ik had er niet echt goed over nagedacht dat het uitstellen ook zou betekenen dat ik een beslissing moest maken of ik nog door zou gaan een jaar.
Ja.
En die klap die kwam eigenlijk een paar weken later binnen.
Hoe was dat?
Sorry?
Hoe was dat toen die binnenkwam?
Ja, dat was toch wel heftig. Want toen ging ik me ineens bedenken van ja, wat wil ik nou eigenlijk echt? Gelukkig zat ik al in het krachtprogramma. Ik heb in begin 2020 de stap genomen om contact op te nemen met Team NL at Work.
Ja.
Omdat ik eigenlijk sinds begin 2018 al in een soort van mindere periode zat.
Ja.
Waarin ik niet zo goed meer wist wat ik wilde. En toch ben ik toen nog 2 jaar doorgegaan. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet nu echt meer duidelijkheid hebben voor de toekomst. En ik wil weten wat ik nou precies met mijn leven wil en wat ik verder met mijn sport wil.
Ja.
En toen hebben ze mij doorverwezen naar het krachtprogramma van Sylvia Karres. Dus daar was ik in maart 2020 al mee begonnen.
Mm-hmm.
En nou, dat heeft me wel geholpen om bij het proces om het ook te verwerken. En ik ben er nog steeds mee bezig om nieuwe plannen te maken.
Ja. Maar ben je eigenlijk blijven tafeltennissen omdat je niet wist wat je verder wilde?
Ja,
of had je ook nog wel doelen binnen de tafeltennis?
Ja, ik op een gegeven moment had ik zoiets van wat wil ik nog allemaal bereiken? Het ging internationaal wel goed. Ik was al een keer Europees kampioen geworden. Ik had in de Nederlandse herencompetitie ben ik ook opgeklommen. Ik speel in Nederland gewoon bij de valide mensen. En toen ben ik op een gegeven moment opgeklommen tot de eerste divisie. Dat is het niveau net onder de eredivisie.
Okay.
Maar op een gegeven moment merkte ik daar een beetje een stagnatie in. En ook in mijn eigen spelniveau. En ik merkte dat ik niet meer groeide, zeg maar. Dat ik niet meer verder kwam.
Yeah.
En toen begon bij mij een beetje de motivatie af te nemen. Maar daarnaast deed ik de studie rechten.
Mm-hmm.
En dat heb ik gedaan omdat ik eigenlijk iets ernaast moest kiezen wat wat ook een tweede plan zou zijn, zeg maar. Omdat ik toch wel wist van dat tafeltennis is maar tijdelijk. Uiteindelijk moet ik gewoon aan het werk. Maar die studie heb ik nooit echt leuk gevonden. Ik heb wel een bachelor afgerond in 2014 al. Maar op dat gebied kwamen daarna ook al de twijfels. En toen heb ik wel een master gedaan. Maar dat vond ik niet echt meer leuk. En in 2018 kwam ik echt een beetje in de knoop van... studie vond ik sowieso al niet geweldig. En tafeltennis begon ook... begon ik het ook allemaal even te twijfelen. En ja, de motivatie die ik toen had om door te gaan was... Ja, ik weet inderdaad niet beter. En wonderbaarlijk heb ik toch in 2018 en 2019 nog twee van mijn beste jaren gehad. En in 2018 werd ik tweede op het WK. Ja. Toen heb ik wel besloten van, nou, voor 2019 wil ik het anders doen. In die periode heb ik ook mijn vriendin ontmoet. En toen heb ik al stappen gemaakt om het op een hele andere boek, over een hele andere boeg te gooien.
Yeah.
Ik ben bijvoorbeeld met heel ander materiaal gaan spelen. En ja, ik ben er gewoon heel anders in gaan staan.
Mentaal ook? Na het WK van
2018.
Ja, is er mentaal ook iets veranderd bij je? In die periode?
Ja, ik besefte me van, ik zit nu in een fase van ik weet niet wat ik wil. Ik had soms af en toe ook best wel negatieve gevoelens. Ik dacht, ik moet me toch meer gaan richten op positiviteit. En in plaats van het stagneren in de ontwikkeling wat ik ervaarde. Ik dacht, misschien moet ik gewoon genieten van wat ik doe en dingen meer loslaten. En daar heeft mijn vriendin ook een belangrijke rol in gespeeld, denk ik.
Ja.
En op een gegeven moment ben ik ander materiaal... gaan gebruiken om een nieuwe uitdaging te vinden en met een meer ontspannen mindset erin gaan staan. In plaats van alleen maar ik moet beter worden, het moet beter, ik sta stil.
Ja.
En op een gegeven moment is het zo dat 2019 mijn meest succesvolle jaar ooit is geworden.
Ja. Dat is een goede verandering.
Het heeft wel geholpen, maar toen dacht ik van op een gegeven moment, ja, wat komt er nu? Want ik had toen met die nieuwe instelling en nieuw materiaal een heel goed jaar. Gespeeld, maar ja, dat was eigenlijk lastig te overtreffen. En toen begonnen er toch weer de twijfels richting Tokio van ja, ik heb nu toch weer iets nieuws nodig waar ik me op moet richten. En ja, dat zag ik even niet meer zitten. En toen heb ik dus contact gezocht met Team NL at Work en die hebben mij doorverwezen naar het krachtprogramma.
Ja. Hoe ben je in eerste instantie bij de studie rechten gekomen dan? Want het is op zich best wel een specifieke studie, zeg maar.
Ja.
Die al wel echt de kant op duwt, zeg maar.
Nee, dat klopt. Ik kon wel erg goed leren. En door mijn handicap had ik ook weinig mogelijkheden qua fysieke baantjes.
Oké.
Dus ik heb dan de mazzel dat ik wel VWO heb kunnen doen. En toen zei mijn vader op een gegeven moment van, nou, misschien moet je rechten studeren. Als je rechten gestudeerd hebt, dan is dat is een brede opleiding.
Ja.
Kan je veel kanten mee op. En het past op zich wel bij, omdat je goed kan leren en nadenken. Dus dat heb ik gewoon gedaan. Maar ik zag het altijd als zoiets van, dit doe ik ernaast. Ja. Ik zag het echt als school, zeg maar, iets dat verplicht was. En ook wel nuttig voor de toekomst natuurlijk, uiteindelijk. Maar ik stond er niet helemaal bij stil of ik het nou echt wilde. Ik deed het gewoon. En dat ging tijdens de bachelorfase heel erg goed. En toen is denk ik de valkuil geweest van dat mijn vader zei van, nou ja, bij rechten gaat het eigenlijk om de master. Nou, daar heb ik die ook ingeschreven dat ik dacht van, nou, die doe ik wel even. Maar toen kwam ineens de twijfel van, iedereen is bezig met zijn eigen toekomst. Mijn medestudenten waren al bezig met het advocaat zijn. En die hadden daar allemaal dromen en doelen in. En ik dacht echt van, ja... wil ik dit allemaal wel en het interesseert me allemaal eigenlijk niet zoveel. En toen is die twijfel eigenlijk een beetje ontstaan. En toen ben ik vanaf de periode 2014 me nog meer gaan richten op het tafeltennis.
Ja.
En dat ging op een gegeven moment heel goed. Totdat in 2018 dus dat gevoel van stilstand weer een beetje kwam. En ja, toen kwam ik met mezelf in de knoop van wat moet ik nou met mijn leven? En dat was een lastige fase.
Ja, dat geloof ik wel. En in welke fase zou je zeggen dat je nu zit?
Ja, nu zit ik toch weer naar de weg omhoog.
Oké.
Wat ik door het krachtprogramma mezelf wel veel beter heb leren kennen.
Wat heb je geleerd?
Wat ik nu zeg maar beschreven heb, dat kon ik in het verleden zo niet onder woorden brengen.
Oké.
Ik zei eigenlijk altijd tegen mijn coach en mijn omgeving dat ik vanaf 2018 eigenlijk motivatieproblemen had en geen zin meer had. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat mijn drijfveren waren, waarom dat nou zo was.
Was dat alleen in tafeltennis of ervaarde je dat ook daarbuiten?
Ja, dat ervaarde ik dus ook heel erg met mijn studie. Maar dat speelde eigenlijk al langer.
Ja, oké. Okay.
Maar dat wist ik dan aan de kant te schuiven door me meer te richten op tafeltennis.
Ja.
Maar toen het eigenlijk bij beide vlakken kwam, werd het lastig. Omdat ik eigenlijk me volledig heb gericht op zowel mijn studie als mijn tafeltenniscarrière. Dus als dat alle twee dan een beetje wankelig wordt, dan begin je heel erg te twijfelen.
Had je een beetje het gevoel dat eigenlijk de basis wat je deed, de dingen die je deed, dacht je, ja, die doe ik omdat ik ze doe, maar ik weet eigenlijk even niet meer waarom.
Precies, ja. En ik wist niet zo. Ik wist natuurlijk wel van ik wil nog de medailles halen binnen de sport. En het behalen van een diploma. Dat nut zag ik nog wel in. Alleen ik zag zeg maar de connectie met van dat ik het echt leuk vond, vooral bij mijn studie ook. Die had ik gewoon niet meer.
Nee.
En het is een individuele studie. Dus het is dan ook lastig om. Je kan je niet echt optrekken aan andere mensen. En ook de tafeltennissport is redelijk individueel, dus er is wel veel mogelijk. Maar je moet het zelf allemaal doen.
Ja.
En als je het op een gegeven moment dan even het grote plaatje niet meer zit, of tenminste je persoonlijke doelen niet meer goed op een rijtje hebt, dan wordt het lastig om de motivatie te blijven houden.
Ja, dat snap ik. En nu je dit uitstelt, hoe kijk je daar tegenaan dat het nu een jaar is uitgesteld?
Ja, dat vond ik dus was een dubbel gevoel. Eerst dacht ik van nou, dat komt voor mijn studie, komt dat dan goed uit. En dan heb ik wel meer tijd ook om ook nog te trainen. Maar toen dacht ik eigenlijk later van ja, ik wilde eigenlijk stoppen dit jaar. Ik dacht van ik zit al 2 jaar een beetje te twijfelen van misschien ben ik wel toe aan iets anders.
Ja.
En dan moet ik nu nog een jaar doorgaan. En toen zocht ik toch wel even nieuwe inspiratie. En gelukkig heb ik door het krachtprogramma een hele hoop steun gehad. En nog steeds, want het is nog steeds bezig.
Ja.
En nu zie ik er wel weer nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. En heb ik besloten om toch nog een jaar door te gaan.
Ja, en welke inzichten heb je daarin gekregen?
Ja, dus mijn drijfveren. Ik heb gemerkt dat het voor mij heel erg belangrijk is dat ik nieuwe ervaringen opdoe.
Mm-hmm.
Eigenlijk. En dat heb ik binnen mijn sport eigenlijk ook steeds gedaan.
Okay.
Ik heb de hele wereld overgereisd. Ik heb veel grote toernooien gespeeld in verschillende landen.
Yeah.
En op een gegeven moment heb ik geloof ik nu 5 EK's al gespeeld. 2 WK's en dan 1 keer de Spelen in Rio.
Yeah.
En dat zijn allemaal ervaringen die je meeneemt.
Yeah.
En op een gegeven moment ben ik dan telkens op zoek naar nog meer nieuws. En ik wil me daar ook graag bij ontwikkelen. En op een gegeven moment had ik gewoon een beetje het gevoel van stagnatie. En het krachtprogramma heeft mij wel ook beseft dat ik in mijn omgeving en met mijn studieachtergrond toch nog best wel wat andere mogelijkheden heb om mezelf ook nog te ontwikkelen. En ondanks dat ik wel op zoek was naar wat anders, heb ik niet echt genoeg om me heen gekeken om echt het initiatief te nemen om ook een stap te maken. En daar is het krachtprogramma wel ontzettend helpend in, zeg maar. Dus naast.
Nee, ja. Vertel.
Dat je naast jezelf leert kennen ook nog eens de stappen gaat ondernemen om echt iets te veranderen aan jezelf.
Ja. En heb je ook het gevoel dat je juist de dingen die je dus nu al om je heen hebt ook weer met andere ogen bekijkt? En dat je daar dus binnen dat wat je kent ook weer juist nieuwe mogelijkheden ziet? En dat er dus veel meer mogelijk is dan dat je dacht?
Ja. En dat zit voor mij ook dan op het vlak van anderen helpen. Ik heb al sinds een jaar of twee dat ik het idee heb dat mijn eigen ontwikkeling wat is afgenomen. Dat ik ook me meer bezig ben gaan houden met de ontwikkeling van anderen.
Mm-hmm.
Althans, daar heb ik meer interesse voor getoond.
Ja.
En ik besef nu eigenlijk dat ik dat heel leuk vind om bijvoorbeeld kinderen te helpen met training of andere teamgenoten. En ja, daar heb ik gewoon een ontzettende interesse voor.
Mm-hmm.
En het is grappig dat ik altijd contact heb gehad met mijn sparringpartner die in Alkmaar woont, Mark Smith.
Okay.
En die heeft zijn eigen club opgezet sinds een paar jaar, Pingpong Alkmaar.
Yeah.
En ik ben zelf ook afkomstig uit de stad Alkmaar. En die club is echt twee straten vandaan waarbij ik ben opgegroeid.
Okay.
En dat zit in de gymzaal van mijn eigen basisschool. En ja, ik besef nu van, ja, nu is het eigenlijk misschien wel leuk om daar iets voor terug te doen.
Ja.
Dat ik ook echt het gevoel heb dat ik iets terug doe voor anderen in plaats van dat ik alleen maar met mezelf bezig ben.
Mooi, leuk, klinkt goed. En dus dat is een mooie uitdaging eigenlijk binnen de maatschappij. En maak je je ook wel eens zorgen over de periode nadat je gestopt bent? Denk je daar vaak over na?
Ja, ik twijfelde dus heel erg om te stoppen, omdat ik dus niet wist wat ik wilde en geen duidelijk plan had.
Ja.
Ik dacht alleen maar van, ik zie het niet helemaal meer zitten.
Ja.
Maar de stappen nemen om te kijken naar wat er mogelijk is, heb ik nooit echt ondernomen.
Okay.
Omdat ik heel erg individueel altijd gewend was om bezig te zijn.
Ja.
Zowel met mijn studie als binnen tafeltennis. Dus Ik heb weinig ervaring om hulp te krijgen van anderen, zeg maar.
Ja.
Ik ben altijd gewend om het wel zelf te doen.
Ja.
En uiteindelijk heb ik toch de kans gezien om me aan te sluiten bij het krachtprogramma. En het is een hele mooie en goede keuze geweest, denk ik.
Ja, fijn. Goed om te horen. En hoe ziet jouw komende tijd er nu uit? Want de regels zijn eigenlijk wel weer aan het versoepelen. De afgelopen tijd kon je dan niet naar Papendal. Maar ja, wat is nu jouw plan? Hoe ziet nu jouw weg eruit?
Ja, ik vind het jammer dat de binnensport toch te maken heeft met de regels. Dat het tot 1 september in principe dus niet mag. Behalve op Papendal. Anders had ik een heel goed alternatief om in Amsterdam te trainen, natuurlijk, bij de club.
Ja.
Maar dat mag nu niet. Dus daar baal ik wel ontzettend van. Ik ga wel proberen om de komende tijd nog naar Papendal te gaan, om daar te trainen.
Mm-hmm.
Maar ook daar is de situatie niet optimaal. Omdat bijvoorbeeld sparringpartners zijn niet toegestaan. En de selectie is toch wel redelijk klein.
Ja.
En je hebt ook te maken met niveauverschillen. Dus ik probeer er wel meer gebruik van te maken, maar het is niet optimaal. Het zou fijn zijn als ik ook nog bij de club in Amsterdam zou kunnen trainen.
Ja.
Dus hopelijk komt daar nog verandering in.
Ja, even afwachten dus. Hey, en ik weet eigenlijk niet of ik het in het begin, volgens mij heb ik het niet gevraagd, maar wat is je handicap?
Ja, ik ben geboren met cerebrale parese.
Oké.
Okay. Dat is een halfzijdige hersenverlamming die ontstaan is door een zuurstoftekort bij mijn geboorte.
Okay.
En voor mij houdt dat in dat mijn linker hersenhelft beschadigd is geraakt.
Mm-hmm.
Door de prikkels en de signalen van daaruit niet goed worden uitgezonden naar de rechterkant van mijn lichaam. Dus ik heb minder controle over het aansturen van mijn been en mijn arm aan de rechterkant.
Okay.
Dus Dat merkt zich in de handfunctie bijvoorbeeld.
Ja.
Mijn pols die staat, je kan het hier zien, staat zo.
Ja.
In een spastische stand.
Ja.
En ik kan hem dus niet kantelen zoals dit.
Oh, ja.
Ik kan mijn hand weinig gebruiken. En bij mijn been, bij mijn voet zitten daar ook niet zo duidelijk andere stand. Maar wel coördinatie en controle problemen en een balansverlies.
Mm-hmm.
Dus ik ben dus rechtzijdig aangedaan.
Ja.
Maar voor de rest kan ik wel van lopen en allerlei dingen die de meeste anderen ook kunnen.
Ja.
Alleen soms misschien iets in iets mindere mate.
En met tafeltennis, dan tennis je met je linkerarm? Dat bedenk
ja,
ik me zo.
Ik weet niet beter dat ik sinds mijn geboorte dus linkshandig ben.
Ja.
Omdat ik dus aan de rechterkant met dat probleem zit. En ja. Ben inderdaad linkshandig. Dat gaat me goed af. Ik heb denk ik een sterke hand-oogcoördinatie.
Mm-hmm.
Was vroeger ook altijd bezig met recreatief. Beetje basketballen, een beetje badmintonnen.
Ja.
Tennis vond ik heel leuk. Dus van jongs af aan werd het wel duidelijk dat ik iets met een bal moest gaan doen.
Precies.
En ik heb door mijn handicap een sterke linkerkant ontwikkeld.
Mm-hmm.
Dus met tafeltennis heb ik wel balansproblemen aan de rechterkant. Wat zich ook op het bewegen naar rechts uit, zeg maar.
Yeah.
Maar aan de andere kant heb ik ook een sterke linkerkant. Dus mijn balans is redelijk goed als ik, zeg maar, vanuit stilstand.
Yeah.
En omdat de tafel natuurlijk niet zo groot is en ik redelijk lang ben en een hele goede hand-oogcoördinatie heb, kan ik een boel dingen compenseren.
Heb jij nog een tip voor de andere sporters of luisteraars die aan het luisteren zijn? Over deze periode eigenlijk?
Ik zou zeggen, blijf vooral dicht bij jezelf.
Ja.
Leer jezelf kennen door je misschien ook op andere vlakken te ontwikkelen buiten je sport. Het is altijd goed om wat breder te kijken. En blijf positief.
Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit was de laatste aflevering van deze reeks. Binnenkort volgt er een nieuwe. En hou dus alle kanalen in de gaten, want wij gaan door en we blijven op zoek naar mooie verhalen en de identiteit van topsporters. Binnenkort meer. Wil je meer te weten komen over de sportmaatschappij? Ga dan naar www.desportmaatschappij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende podcast.